Hartelijk welkom. We gaan beginnen met de voorzang. Ons eerste lied is Johannes de Heer 399. 399, middelpunt van ons verlangen. Het volgende lied is nummertje 530, de versen 1, 3 en 7. 530, mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest maakt blij de Heer, mijn zalig maken nog. 530, 1, 3 en 7. maak het u makkelijk. Het volgende lied is 531, vers 1, 4 en 5. Lof zij de God van Israël. 531, 1, 4 en 5. Goedemiddag allemaal heel hartelijk welkom en in het bijzonder aan de broeder van Twillet. We wensen je God zegen en de rijke genade bij het brengen van zijn woord. Ook Louis, dankjewel dat je ons weer wilt begeleiden bij het zingen. Volgende week zondag hoop voor te gaan over de broeder Johan Schep. Ook dan werd u alle weer van harte uitgenodigd. Woensdag hebben we weer de maandelijkse bidstond. Ook daarvoor bent u uitgenodigd en begint om 8:00. Volgende week zondag hebben we ook weer de boekentafel, waar we weer alle boeken gratis weggeven. Misschien een leuk kerstcadeau van grote waarde. Het duurt nog even, maar oudejaarsavond hopen we weer een gezellige avond te houden voor alleenstaanden. Als u daarbij wilt zijn en de hal ligt de formulier, dan kunt u uw naam invullen. Na het gebed en voorspel van de zingende lied gaan de kinderen tot groep 4 naar hun eigen lokaal. Voorbeden willen we doen voor het volk Israël, de vervolgde christenen wereldwijd, de zendingswerkers ver weg en dichtbij. Ook doen we voorbeden voor alle zieken in onze gemeente, de namen zijn bij de Heeren bekend. Ook willen we voorbeden doen voor Wim de Fluiter, waar een plekje op de loggen is gevonden en door de onderzoeken plaatsvinden dat Wim en ook Riet tijdens deze periode onderzoek rust mogen vinden en de nabijheid van de Heeren mogen ervaren. Ook willen wij de kapeldiensten gedenken dat de problemen zijn die snel opgelost mogen worden, zodat de woordverkondiging weer door kan gaan en zo bemoedigd en gesterkt mogen worden in het geloof. Na de dienst is er koffie en thee en ruimte voor een goed gesprek. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er een collectebus, daar kunt u uw gave in doen. We hebben al bos bloemen weg te geven. We hebben de familie Muilaard de tijd gewist. We zijn voor jullie welkom. Gaat erbij genieten. Ik wil er nog een tekst voorlezen voor ik de dienst overdraag aan zo'n broeder van Twillert. Tekst uit Psalm 130. Ik verwacht de Heren. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wacht is op de morgen. Tijdens het overdragen gaan we zingen 595a, vers 1 voor de begroeting en vers 2 na de begroeting. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen, verlos mij van mijn bange pijn. Zie, heel mijn hart staat voor u open en wil alweer uw tempel zijn. 595a, 1. Voor en twee na de begroeting. Ik wens u alle een gezegende dienst en indien mogelijk zingen we staande.
Goedemiddag, we hebben een moment van stil en persoonlijk gebed. Onze verwachting voor dit samen zijn is van God onze Vader die ons lief heeft. En van Jezus Christus, Gods Zoon, die in deze wereld is gekomen om voor onze schuld en zonde te sterven aan het kruis. En van de Heilige Geest die ons leidt in alle waarheid. Amen. We zingen nu het tweede vers van 595a. Vervul, o Heiland, het verlangen waarmee mijn hart uw komst verbijt. mag ik u voorgaan in gebed. Trouwe God en Vader in de Heer Jezus Christus, we danken u dat we deze middag hier zo in alle vrijheid bij elkaar mogen zijn. Er zijn broeders en zusters die dit al lange tijd niet kennen, die in het geheim samenkomen, soms in hele kleine groepjes, soms gezinnen alleen, u kent ze allemaal. Wilt u hen bij hen zijn? Daar waar vervolging toeneemt, daar waar de Satan tekeer gaat als een brullende leeuw en zoekt wie hij kan verslinden, daar waar zijn gemene aanvallen op de gezinnen komt, Heer, en waar kinderen van hun ouders worden gescheiden om een andere opvoeding te krijgen. We kunnen het ons haast niet voorstellen, maar wij mogen in alle vrijheid voor hen bidden. Heer Jezus, wilt u bij hen zijn, wilt u hen kracht geven. Als we gezongen hebben dat we bereid zijn dat u plaatsneemt, ontvangen wordt in ons gemoed, in ons leven, dan is dat het mooiste wat er kan gebeuren, dat we opnieuw worden geboren, dat we een ander leven krijgen. En dat u er in ons woont, Heer Jezus, en dat u ook deze broeders en zusters beschermt en kracht geeft en troost geeft. En uw woord laat spreken, omdat uw woord niet geboeid is, wilt u de vervolgde kerk nabij zijn. Vader, we denken ook aan het volk Israël. Als we de laatste decennia kijken en we zien wat er allemaal gebeurt en we zien hoe de haat naar Israël is toegenomen, het antisemitisme is toegenomen. Als we gehoord hebben dat gisteren in Australië zoveel mensen gedood zijn die Chanukka vierden op het strand. Heel rustig het lichtfeest van vrede. En op een brug staan dan een paar schutters die openen hun machinegeweren. En er zijn 10 doden te betreuren. Vader, in wat voor wereld leven wij? We weten, dit is niet uw wereld. Dit is de wereld waar de Satan de overste van is. Dit is de wereld waar uw volk wordt geframed alsof het kwaad uit Israël komt en niet uit ons eigen hart. En Jezus, wilt u dat volk genadig zijn? Ze hebben u nodig. En ze zullen ook nooit tot leven komen. Ze hebben uw genade nodig, Heer. En ze hebben die genade te aanvaarden. Dank u, Heer, dat dat eens zal gebeuren. Dat ondanks het afdwalen van dat volk, dat u zegt, maar ik ben niet veranderd. Ik blijf dezelfde tot in eeuwigheid. Ik heb aan Abraham en aan David gezworen en ik zal het nakomen. Dank u wel, Vader, voor wie u bent. Voor ons persoonlijk in ons leven. Als we u als onze Vader kennen. Als degene die elke dag met ons meegaat, die ons leidt en die ons kracht en troost geeft en door moeilijke omstandigheden heen leidt, Heer. Zo denk ik bijzonder aan Wim de Fluiter en zijn vrouw Riet. Als er een plekje geconstateerd is op zijn longen, Heer, en ja, dan is dat de angst wat er de toekomst zal brengen. Heer, en dan bidden we u dat u hem troost geeft. En dat zijn toekomst zeker is als hij in u mag geloven. Omdat we mogen weten dat we een toekomst bij u hebben. En dat niet zelfs de dood niet ons kan scheiden van uw liefde en van uw trouw en van uw genade, Vader. We bidden voor Nederland, voor de vorming van de regering. Dat er een regering mag komen en dat we toch in alle vrijheid hier nog steeds uw woord mogen verkondigen. Dat we de waarheid mogen verkondigen. Dat we niet opgelicht krijgen wat we wel of niet mogen prediken. Dat gezegd mag worden, Heer, wat u wilde zeggen. En dat uw woord nog steeds in ons land gehoord mag worden. Heer, wilt u helpen ook bij de vorming. En die broeders en zusters die in de Tweede Kamer zitten en een getuigenis over u mogen laten horen. Mag dat getuigenis ook echt doorklinken. We bidden, Heer, voor onszelf deze avond, voor deze dienst. Wilt u ons zegenen, wilt u ons hart bereiken, wilt u tot onze ziel spreken, Heer. Heer, we kunnen zo makkelijk zeggen dat we en zingen dat we openstaan voor uw woord. Maar als we daarvoor openstaan, Heer, dan moeten we ook bereid zijn de dingen die niet van u zijn weg te doen uit ons leven. Dan moet u echt intocht houden in ons. En daar willen we ook voor bidden dat u ons hart kan bereiken. We bidden voor de kapeldiensten die nog steeds niet in Amersfoort gehouden kunnen worden, dat ook daar oplossingen voor mogen komen. Vader, we verwachten het allemaal van u. We hebben u niets te geven. We kunnen alleen maar ontvangen, ons hart voor u openstellen. En wilt u ons bereiken deze avond. Amen. We gaan een lied zingen, lied 996, vers 1, 2 en 3. Door uw genade mogen wij hier binnen gaan. En tijdens het voorstelspel mogen de kinderen tot en met groep 4 met Erna meegaan naar de zonderschool. En het zal deze keer gaan over hoe God vertelt over de geboorte van zijn zoon aan de herders. Nou, dus we gaan zingen lied 996, vers 1, 2 en 3. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnen gaan. Onder het voorspel mogen de kinderen tot en met groep 4 met Erna meegaan. En de collecte zal er gehouden worden aan het eind van deze dienst bij de uitgang in de collectebus.
Even een correctie op de mededeling waar zo net is aangekondigd dat de aanstaande woensdagavond de bisstond zou zijn. Maar die valt gelijk met de lezing van Henk Schouten bij de Baptisten. Dus laten we woensdagavond niet doorgaan. U krijgt via de mail meegedeeld wanneer we wel de bestand hier hebben. En ik moet eerst kijken wanneer die ruimte is. Dat zou waarschijnlijk de dag ervoor of daarna zijn of die week erop. Maar die krijg je voor in de mail meegedeeld. Maar welkom bij de lezing van Heinz Kouten bij de Baptisten. Ik zeker de dienst.
Ja. Ik wil vanavond met u nadenken over het overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament. En ik wil eerst iets lezen uit Romeinen 11 en daarna uit Lucas 1. Eerst uit Romeinen 11 en daarna uit Lucas 1. Romeinen 11, vers 5. Daar schrijft Paulus dit: zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. Een overblijfsel op grond van genade. En schrijft hij erachter: maar als het door genade is, dan is het niet meer uit de werken. Anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werken meer. Wat dan? Wat Israël zoekt of zocht, heeft het niet verkregen. Ziet u? Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. En de anderen zijn verhard. En daar wil ik met u vanmiddag over gaan nadenken. Dat hele grote verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament is dat Jezus Christus gekomen is om genade te brengen bij het volk Israël. En dat was wel even wennen. Genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Je kunt ook zeggen, genade is door Jezus Christus tot stand gekomen in Israël. En u zult het zien, maar dan laat ik even een paar lijnen trekken. En dat betekent dat Israël moest afstappen van Mozes, afstappen van Abraham. En dat ze moesten komen op een nieuwe grondslag. Jezus Christus, hij was de hoeksteen die door God werd uitverkoren. Hij was de rots waarop Israël moest gaan bouwen in plaats van Abraham. Dit is het hele, in het kort, het hele conflict geweest tussen Jezus Christus en het volk Israël. Jezus zegt, jullie willen wel de schriften onderzoeken, maar jullie willen niet bij mij komen om leven te krijgen. Jullie willen wel een bijbelstudie doen, maar je wilt geen verandering in je leven. Je staat je voor omdat je wijsheid, je kennis, datgene wat je allemaal doet en allemaal weet. Maar het verandert niks in je leven. Je moet bij mij komen om leven te hebben. En dan gaan er, nou u moet Johannes even geen meer lezen, dan gaat er geweldige discussies tussen de Heer Jezus en de Joden. En dan zegt Jezus, ik was er voor Abraham. Weten jullie dat? Ik was er voor Abraham. Ik ben de wortel in het geslacht van David. Jullie bouwen op Abraham. Maar ik was er veel eerder. En dat punt, dat maakt het verschil in ons leven, maar ook vooral in Israël, tussen wat aan de ene kant wat God doet op grond van genade. En dan is het niet meer het werken. Dan is het alles ontvang je door genade. He, Paulus schrijft ook in de Korinthebrief dat we zullen weten wat God ons uit genade geschonken heeft. Daar hebben we niet voor gewerkt. Aan de andere kant heb je mensen die nog steeds vreselijk hun best willen doen. In de hoop dat ze daardoor iets van God terugkomen, maar dan is dat geen werken, is dan geen genade meer. Dat hebben we gelezen. Nu gaan we naar Lucas 1. En dan zien we die grote verschillen, die zien we in dat Lucas-evangelie, zien we een aantal mensen komen we daar tegen. We hebben daar Zacharias en Elisabeth, en we hebben Maria en we hebben Johannes. Dus we gaan even naar kijken. Vers 5 tot 7. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En ze beide op leeftijd gekomen waren. Even dit stukje. We gaan straks nog wel verder kijken. De Bijbel schetst een man en een vrouw. En die man en een vrouw die stellen haast het oude Israël voor. Zeg maar het Israël van het Oude Testament. Het Israël van de wet. Ze waren onberispelijk voor God in het houden van de wet. Maar kregen ze daardoor nieuw leven? Ze waren onberispelijk. En die namen van deze twee mensen, die vertellen het ook al. Want vertellen ook al wat er met deze, wat er hier gebeurt, wat er eigenlijk wordt ingeleid. Want de naam Zacharias betekent dit: de Heer herinnert. Er is een moment gekomen in de geschiedenis van deze wereld, in de geschiedenis van het volk Israël, dat de Heer zich herinnert. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. De Heer herinnert zich wat hij aan Abraham heeft beloofd. Dat is de inleiding van het Nieuwe Testament. Dat is de inleiding naar dit volk Israël toe. De Heer herinnert. Hij heeft omgezien, zegt vers 68 van dit hoofdstuk. Hij heeft omgezien naar zijn volk Israël. En even verderop, in vers 78 staat het zo, in de NBG en andere vertaling, in de toekomende tijd. Door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons zal omzien. Dus twee keer. Hij heeft omgezien, maar hij zal ook nog eens een keer omzien naar dat volk. Door de innerlijke, ziet u het verschil, door de innerlijke barmhartigheden van onze God. God heeft niet gekeken of Israël hem gediend heeft. Het is van God uitgegaan. Tijdens het leven van de Heer Jezus komen we dat ook telkens tegen. Als hij in conflict raakt met fariseeën en schriftgeleerden die een vrouw willen stenigen en die de wet willen hanteren, dan zegt de Heer Jezus tegen hen: als je wist wat het betekende, barmhartigheid wil ik en geen offeranden, dan zou je geen onschuldig hebben veroordeeld. Barmhartigheid staat tegenover een oordeel. God kan niet barmhartig zijn en tegelijkertijd veroordelen. God kan niet veroordelen en tegelijkertijd barmhartig zijn. Hij moet een weg vinden waardoor hij aan een volk barmhartigheid kan gaan betonen. En die heeft hij gevonden in het kruis op Golgotha. In het offer van Jezus Christus. Daardoor kon God barmhartigheid tonen naar mensen. En dan hebben we er ook nog Elisabeth. En Elisabeth, zoals Zacharias betekent, de Heer herinnert, zo betekent de naam Elisabeth, de Heer, mijn God heeft gezworen. Mijn God heeft een eed gedaan. En als God een eed doet aan Abraham en aan David, dan komt hij daar niet op terug. Hebreeën 6 zegt dat een eed van God het einde is van alle tegenspraak. Ik zeg het nog eens. Als God iets zweert bij hemzelf, ik zal dat doen. dan is dat het einde van alle tegenspraak. Dan kan geen enkele theoloog en geen enkele theologie kan zeggen, ja, maar zo heeft God het niet bedoeld, want het volk Israël heeft Jezus gekruisigd. Maar dat wist God toch? Dat wist hij toch? Voordat hij Abraham riep, wist hij dat toch? Dat zegt Paulus ook in Romeinen 11. God heeft zijn volk niet verstoten. Dat hij tevoren gekend heeft. God wist precies wie Abraham was. God weet wie wij zijn. En laat het een troost zijn. Ondanks alle fouten en alle zonden die we maken in ons leven. God verstoot niet. God wil behouden. God wil redden. Dus hij wist het allemaal. En hij had het gezworen aan Abraham. Uw nageslacht zal de poorten van zijn vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken de aarde gezegend worden. Ik zweer het je, Abraham. Dat zal ik doen. Ik zal het doen, Abraham. Je moet eens kijken hoe vaak we in Lucas 1 tegenkomen. Ik zal het doen. Door hem. Door God alleen. Ja, en dan, waarom wij, bovendien is het zo, maar misschien heb ik het hier wel eens vaker gezegd, als je naar deze wereld kijkt, gewoon oppervlakkig, ik deel het niet in gelovig en ongelovig, maar ik deel het in Israël en de andere landen, dan is het typische van Israël, is dit, dat God zich aan dat volk heeft verbonden als de God van Israël, en de God van Abraham, Isaac en Jacob. Alle andere volkeren, die vallen onder de overste van deze wereld. Dat is wel wat anders, hè? Dus zal dat volk Israël vervolgd worden? God zegt tegen dat volk Israël, niet om jullie laat ik jullie in leven. Niet om wie jullie zijn behoud ik jullie het leven. Niet om wie jullie zijn worden jullie niet verdelgd, zoals de andere volken. Maar om mijn grote naam. Ik heb mijn naam verbonden aan dit volk. Dus zal niemand dit volk kunnen verdelgen. Want ik ben de God van Israël. Daarom, Psalm 44 vers 23 zegt Israël, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij worden gerekend als slagschapen. Om uwentwil, omdat wij het volk zijn van de God van Israël. Daar heb je het geheim. Daar weet je waarom er gisteren een aantal mitrailleurs werden gericht op Joodse mensen die Chanukah aan het vieren waren in het strand bij Sydney. En er zijn er 10 gedood. In zo'n wereld leven wij. En bewegen wij ons ook. Waarom deze aankondiging wijst naar Israël in het Oude Testament. Vers 6 zegt, zij waren beide rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden. Rechtvaardigheid voor God betekende dat zij rechtvaardigheid uit de wet bezaten. Zoals Saulus van Tarsus ook rechtvaardigheid uit de wet bezat. En niet een rechtvaardigheid die je krijgt als je gelooft in Jezus Christus. Dat je kunt zeggen, ik heb geleefd volgens alle geboden van God. Maar wees eens eerlijk. Bent u daar beter van geworden? Bent u daardoor een beter mens geworden? Is uw hart veranderd? Is de vrede gekomen in uw ziel? Is er licht gekomen? Is er zekerheid? De mensen van de wet waren het hele Nieuwe Testament, waren ze bezig en ze vroegen maar één vraag die elke keer repeterend bij Jezus kwam. Hoe kunnen wij het Koninkrijk van God binnengaan? Ze hadden er geen zekerheid over. Geen zekerheid zoals de kinderen van God, waarvan de geest in hun geest getuigt dat ze Gods kind zijn en die de vrede van God echt binnen in hun ziel ervaren en weten, het is goed tussen God en tussen mij. En ik hoop dat u dat allemaal kent. Als u zegt, ik weet niet, Bert, waar jij over praat, dan wil ik u na afloop heel graag spreken. Want Jezus is gekomen om u vrede te geven, om jou vrede te geven in je ziel. En waarom? Ze waren dus beide rechtvaardig en ze deden alles. Ze brachten keurig een offer voor de zonde in de tempel. Weet je? Maar het kon de zonde wel bedekken, maar het kon allemaal de schuld en de zonde niet wegnemen. Derde punt, waarom dit wijst, Elisabeth en Zacharias verwijzen naar het Oude Testament. Elisabeth was onvruchtbaar. Nou, dat is het verschil. Israël was een onvruchtbare vijgenboom. Er waren wel veel bladeren, maar er waren geen vruchten. Het was allemaal show. Geen vrucht. Ik heb gelezen uit Romeinen 11. Romeinen 11 heb je een andere boom, dat is een olijfboom. Een olijfboom, mag ik het eenvoudig zo zeggen, is de boom van de Heilige Geest. Olijfolie is de olie van de geest. En die olijfboom draagt dus wel vrucht. De vruchten van de geest, of de vrucht van de geest. Liefde, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goede tierheid, trouw, zelfbeheersing. Kenmerkte allemaal deze nieuwe boom. En een deel van Israël had daar deel aan. Er kwamen er 3000 op de Pinksterdag tot geloof. Het overige deel was verhard. Ze wilden niet naar de genade. Ze wilden blijven vasthouden aan Mozes. Dus ze waren verhard. En God geeft hun een geest van diepe slaap. Maar de zaal zegt Romein 11, dat moet u maar eens thuis nalezen. Er zal een moment komen dat heel Israël zalig wordt. Dat heel Israël op die olijfboom opnieuw wordt geënt. En in mijn optiek is die olijfboom Christus. Buiten hem is er geen enkele mogelijkheid om behouden te worden. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven dan de naam van Jezus. Nou, het vierde punt vinden we in vers 20, dat gaan we nu lezen, vers 17 tot 20. En laat eerst vers 12 en 13 lezen. Er komt een engel, verschijnt bij Zacharias in de tempel, u kent de geschiedenis wel, Gabriel. En er staat in vers 12, en toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet de vrees, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. Vers 17. En hij zal voor hem, voor de Heer Jezus, uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel, hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen. Dat geloof je toch niet, zegt Zacharias als het ware. En de engel antwoordde en zei tegen hem, ik ben Gabriel, die voor God staat. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. Ja, als je gewoon zo'n stukje rustig leest, dan springen de gedachten, die komen toch vanzelf bij je naar binnen. Want wat gebeurt er? Daar staat Zacharias en dan komt Gabriel. En Gabriel zegt tegen hem, Zacharias, je hebt zo lang gebeden om een kind en je zult een kind krijgen. Uw gebed is verhoord. Zie, je kunt heel lang bidden ergens om, en toch niet geloven dat God het doet. Toch? Hij had het voorbeeld van zijn aartsvader Abraham. En voor Sarah, ze hadden God gebeden om een zoon. En door het geloof van Abraham kwam die zoon er. Maar het hele plaatje van dat oude Israël is dat het niet tot geloof gekomen is. Ze hebben wel gebeden om de Messias en die Messias is gekomen, maar ze geloofden het niet. Zacharias heeft gebeden. Zijn vrouw heeft gebeden. En dan komt er een boodschapper uit de hemel, Gabriel, niet de eerste, de beste. En hij zegt, uw gebed is verhoord. Hij las een oude testament, hij las over Rebecca die onvruchtbaar was, over Sarah die onvruchtbaar was, over Rachel die onvruchtbaar was. En hij geloofde het niet dat dat ook kon gebeuren bij zijn eigen vrouw. Dan lees je toch heel eigenaardig de Bijbel. Als ze die leest zonder dat je gelooft. Dus ze zegt het. En dat is dan ook precies het gevolg. Ongeloof van Israël in de Heer Jezus. Het gevolg is geweest wat we hier ook bij Zacharias zien. Israël is het getuigenis over God kwijtgeraakt. Het gaat niet om dat Israël... dat God Israël kwijt is of Israël God kwijt is. Maar het getuigenis is het getuigenis van Jezus. En als je dus niet kan getuigen van wat Jezus doet in jouw hart en in jouw leven, dan ben je het getuigenis kwijt. Zacharias is stom geworden. Hij kon niet meer spreken. Totdat Johannes geboren zou worden. En de naam Johannes betekent... dat weten we eigenlijk allemaal wel. Mijn God is genadig. Zie je het hele verschil. Aan de ene kant, we gaan nu naar die genade toe. Maar dat hele scherpe contrast met Zacharias en Elisabeth. Die zulke vrome Joodse mensen waren. Maar Jezus niet konden geloven dat God deed wat hij had beloofd. Dat zou pas veel later komen. Als de tong van Johannes losgemaakt wordt. En hij de lofzang gaat spreken. En hij gaat praten over, jij kindje zult voor de Allerhoogste uitgaan. Maar het wordt allemaal wordt het verplaatst. Ik bedoel dit. Het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Malachi vertelt ons dat er voor het aangezicht des Heren, en daar slaat deze tekst op. Dat zijn bode daarvoor uit zal gaan, die zal hij zenden. Elia zal komen. En als de discipelen later de Heer Jezus gezien hebben op de berg der verheerlijking. Ze hebben hem gezien zoals hij straks naar Israël toekomt. In grote macht en majesteit. Helderder als de zon. Ze zijn er neergevallen, ze hebben hun ogen dicht gedaan. Die konden ze natuurlijk ook helemaal niet openhouden. Ze zagen Jezus Christus in de heerlijkheid, zoals hij straks terug zou komen naar Israël. En als ze dan de berg afdalen, je moet het maar eens nalezen in Matthäus 17. Dan zeggen ze, ja maar Heer Jezus, hoe kan dat? Nou, want eerst zou toch Elia komen? En dan zegt Jezus, ja Elia is al gekomen. Maar hij zal straks weer komen. Dus toen begrepen ze, staat erachter, dat hij hen sprak over Johannes de Doper. Johannes de Doper was de Elia waar Malachi over spreekt. En die Elia zal nog een keer terugkomen. Want Jezus komt weer opnieuw naar dat volk toe. Dat volk moet de genade van Jezus Christus leren kennen. En af gaan zien van werken. Als het uit genade is, dan is het niet door de werken. Nou gaan we naar vers 29 van Lucas 1. Dan staat er, toen zij, dat was Maria, Gabriel dus, zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Even voor onszelf, dan zie je dat genade vrees uitsluit. Als u genade van God hebt ontdekt in uw leven, voor uw leven, voor wat u bent en wie u was, voor uw zondige bestaan, dan hoeft u geen angst meer te hebben. Genade sluit dat uit. Zoals liefde dat ook uitsluit van God. Wees niet genade. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap met een man heb? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon worden genoemd. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. En dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging bij haar weg. Dan krijgen we hetzelfde tafereel. Weer komt Gabriel. Dan komt hij naar deze aarde. Maar hij komt nu bij Maria. En als u denkt nou dat Maria toch wel een hele mooie naam heeft, dan vergist u zich. Maria betekent eigenlijk gewoon letterlijk rebels, opstandig. Een beetje van Mara, bitterheid. Ja, Maria laat ons het leven zien van een mens die nog geen genade heeft ontvangen. Ik ken u niet. Ik weet niet of u verbitterd bent of dat u boos bent van binnen. Of misschien wel angstig of dat u in opstand bent om dingen die er in uw leven gebeuren. Zo iemand was Maria. Rebels. En dan komt de engel bij haar en dan raakt ze in verwarring. Er staat in vers 28. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Maria raakte helemaal niet in verwarring, omdat er ineens een engel stond. Ik zou denken, nou, je raakt in verwarring, want ineens is daar een licht, komt je huisje binnen en dan is daar een engel, Gabriel nog wel, die voor God staat. En wat, wie is dat? Het staat niet van Zacharias, dat hij in verwarring raakt. Zacharias lezen we anders. Kijk, vers 12 staat, en toen Zacharias hem zag, Gabriel, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Zacharias raakte in verwarring omdat hij Gabriel zag. Maria raakte in verwarring toen ze het woord van Gabriel hoorde, het woord van God hoorde. Genade? Jij bent begenadigd onder de vrouwen. Wat betekent dat dan? Wat betekent het nou dat God genadig is? Kan die dan overal voorbij zien in alles wat ik in mijn leven verkeerd gedaan heb? Ze raakte in verwarring door deze groet, door de woorden die Gabriel tot haar sprak. Niet door Gabriel zelf. Wat is de betekenis? Wat betekent het dat Jezus hier ineens naar deze wereld komt met genade in plaats van oordeel? Straks, ik zal u echt zeggen, straks zal dat anders zijn. Als hij de tweede keer komt, dan komt hij met oordeel. Maar dit is de tijd waarin God genadig wil zijn. Zo raakt in verwarring. Bent u er ook wel eens door in verwarring geraakt? Omdat het alles uit handen neemt van wie je zelf bent en wat je gedaan hebt. En God gewoon laat prediken, ik wil jou vergeven. Genadig en barmhartig is de Heer. Gelooft u dat? Want dan komt er een lofzang van Maria natuurlijk als je dat gelooft. Maar als je dat niet gelooft, dan blijf je hinken op twee gedachten. Maar het geloof in de Heer Jezus en het geloof in het werk wat hij doet aan het kruis, is geloof dat hij jouw zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. O Heer, dank u wel. Dank u wel. Heeft u hem daar wel eens voor bedankt? Dat. Ze is er helemaal verbaasd van. Dat hij deze woorden tot haar spreekt. Ze raakte in verwarring door zijn woorden. En dan vraagt ze zich af. En Maria was toch iemand, een vrouw of een meisje, die elke keer de woorden die tot haar kwamen in zichzelf overwoog. Als de herders komen, dan overweegt ze die woorden. Als de wijzen komen, overweegt ze het. Ze overwoog alles in haar hart. En dat is een heel mooi begin om Christen te worden. Als je de woorden van de Bijbel gaat overwegen in je hart. Van binnen, wat bedoelt God daarmee? Wat bedoelt de Heer Jezus mee? Als je zegt dat hij je zo lief heeft, dat hij zijn enige geboren zoon voor jou gegeven heeft. Wat bedoelt hij daarmee? Maria overwoog het. Ze dacht eraan, wat betekent dit dan allemaal? En dan zegt de engel nog een keertje, vers 30, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Weer, genade sluit die vrees uit. En dus vertelt hij wat er gaat gebeuren. U zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En ze hoort het aan. En ze weet, dit is het. Dit is wat God beloofd heeft. Dit is wat God tegen David gezegd heeft. Dit is wat God uit Abraham gezegd heeft. Het gaat nu vervuld worden. Maar ze zegt, hoe kan dat? Eigenlijk zegt het, hoe kan God die genade aan mij gaan vervullen, doordat ik een kind krijg en ik geen gemeenschap heb met een man. Ja, kijk, Zacharias had gewoon gemeenschap met Elisabeth en er werd Johannes uitgeboren. Dat was eerder vertoond, toch? In Israël. Maar dit niet. Hoe kan je leven ontvangen? Een nieuw leven. Een heilig leven. Een leven dat uit God komt. Zonder gemeenschap met een man of een vrouw. Nou, hij gaat het uitleggen. Ze zegt, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de antwoord is zij tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Eigenlijk betekent dat, de kracht van God zal in jouw zwakheid worden volbracht. Begrijpt u dat? De Heilige Geest zal zo haar leven zo gaan beïnvloeden, dat daar een nieuwe geboorte komt. Eigenlijk zegt de Heer Jezus in Johannes 3 precies hetzelfde. Als Nicodemus vraagt, ja, hoe kan dat gebeuren? Hoe kan ik opnieuw geboren worden? Dan zegt de Heer Jezus precies hetzelfde, door woord en door geest. Je hebt het ook, het woord, door water en geest. Water is een beeld van het woord. Door het woord, wat de engel spreekt, en door de geest die dat woord gaat uitwerken bij Maria. En daarom zal dat uit u geboren zal worden, God zoon genoemd worden. Dan ben je een dochter of een zoon van God. Als de Heilige Geest jouw leven heeft overschaduwd. Als je geloofd hebt wat de Heer Jezus zei. Maria zegt niet van, ja maar wacht eens eventjes, dit kan toch helemaal niet. Ik vind Maria verbazingwekkend. Mag u gerust weten. Want ze krijgt iets te horen wat ze nog nooit gehoord heeft. En ze zegt, oh ja, mag aan mij geschieden wat u zegt. Dat zegt ze eigenlijk. Zie de dienares van de Heere. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Misschien heeft u wel het nieuwe leven bij andere mensen gezien, maar niet bij uzelf. Misschien hebt u gemerkt dat de levens van mensen veranderden, omdat ze de Heer Jezus leren kennen, omdat ze vrede kregen in hun hart en in hun ziel, omdat ze helemaal, ze werden andere mensen. Ze gingen schuld belijden, ze werden nederig, ze verlangden naar de hemel, ze werden een beetje wereldvreemd. Weet hoe dat kwam? Omdat ze tegen God gezegd hebben, mag met mij geschieden naar uw woord. Toch? Dat is geloven, hè? Dat je hand legt op de Bijbel en dat je zegt, mij geschieden naar uw woord. Als God uit genade mij wil veranderen en in mij een zoon wil, een leven wil verwekken dat het heilige van God wordt genoemd. Het leven dat niet kan zondigen omdat het uit God geboren is. Het leven dat het eeuwige leven waar Jezus aanbiedt. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. Ik ben de goede herder. Ik sta vanavond hier in deze zaal en ik wil jullie leven geven. Mijn leven, eeuwig leven. Mij geschieden naar uw woord. Zie de dienstmaagd. Dan komt er verandering. Bij Maria was dat zo. En dan gaat de engel van haar weg. En dan is ze in de tussentijd, is Elisabeth al 6 maanden zwanger. Toch? Dat staat hier. Is ergens weggegaan in het bergland. En Maria, ja, die gaat naar Elisabeth toe. Ik heb het hier wel eens gezegd. Ik vind het nog steeds heel wonderlijk. Want wat is er nou bij Maria gebeurd? En 6 maanden was Elisabeth zwanger. Maria, ze gaat naar het bergland. Een paar weken zwanger. Slijmpjes, zeggen mensen. En dan wordt Elisabeth vervuld met de Heilige Geest. Zegt, wie ben ik? Dat de moeder van mijn Heer mij opzoekt. Zie je Elisabeth veranderen naar genade toe? Wie ben ik dat God mij opzoekt? Dat de moeder van mijn Heer mij opzoekt. Broeders en zusters, dat is het Nieuwe Testament. Het verschil tussen het Oude. God zoekt ons op. God komt met de Heer Jezus. Hij wordt niet geboren in een paleis, zelfs niet in een schone stal. Maar hij wordt geboren in levens waarin het stinkt. Een mestlucht is. Waar beesten zijn. Een beestachtig bestaan. Hij wordt geboren in Maria. Die opstandelingen, die rebelsen. En ze gelooft dat het kan. Mijn geschieden naar uw woord. En als dan uiteindelijk Johannes de Doper wordt geboren, dan krijgt Zacharias weer het getuigenis. Dan wordt zijn mond losgemaakt. Ik heb de tekst niet opgezocht hoor, maar u moet thuis maar eens kijken hoe Israël zou gaan juichen omdat ze Jezus hebben ontmoet. Dan wordt hun tong los. Jesaja 13, meen ik. Of 12, Jesaja 12. Kijk het maar even, laat me even. We toch een beetje de hele Bijbel vanavond aan doorgaan, hè? Jesaja 12. Dat is een danklied van de verlosten. Dan zijn ze door de grote verdrukking heen gegaan. Daar hebben we Israël. Op die dag zult u zeggen, ik dank u, Heere, dat u toornig op mij bent geweest, maar uw toorn is afgekeerd. U vertroost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en mijn psalm is de Heere, Heere, en hij is mij tot heil geweest. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen, dank de Heere, roep zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volkeren. Dat zal Israël gaan doen. Als Jezus terugkomt, dan wordt de mond weer losgemaakt. Dan gaat Johannes de Doper iets vertellen. Daar ga ik mee sluiten, afsluiten. Lucas 1 vers 37. Dan gaat Zacharias iets zeggen. En Zacharias, zijn vader, kijk, werd vervuld met de Heilige Geest. Dat gaat met Israël gebeuren. Als je vaker de profetieën over Israël hebt gelezen, dan weet u dat God de geest van genade en van de gebeden over dat volk zal gaan uitstorten. Dus hier, bij het getuigenis van Israël naar de volken toe, gaat Zacharias vervuld worden met de Heilige Geest. En hij gaat profeteren. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en een verlossing voor tot stand gebracht. Vers 71, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond, de eed die hij aan Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven. Vers 76, en jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om aan zijn volk te geven kennis van de zaligheid in de vergeving van de zonde door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Eens zal die Elia komen waar Jezus over sprak. Die komen zal. Dan zal Israël vervuld worden met de Heilige Geest. En er zullen hun tongen worden losgemaakt. En er zal Israël roepen dat de God van Israël naar zijn volk heeft omgezien en er verlossing voor tot stand heeft gebracht. En er zal Israël zien dat Jezus hun verlost uit de hand van al hun vijanden, al die landen die hen haten. En dat hij barmhartigheid bewijst aan zijn vaderen, omdat hij het gezworen heeft. Dan zal Israëls voeten gericht worden op de weg van de vrede. Mag dat volk ervaren wat wij in ons hart hebben mogen leren kennen. De vrede van God die alle verstand te boven gaat. Amen. Zullen we samen danken? Vader, als we gelezen hebben dat niets bij u onmogelijk is, dan is het zo zeker dat Er een tijd zal komen dat u Israël zal bevrijden uit de hand van al uw vijanden. Dan zal er een tijd komen waarin zij naar de volken zullen toegaan en zullen getuigen wie Jezus is. Heer, wat zal dat voor deze wereld een mooie tijd worden. Heer, als Satan wordt opgesloten, omdat hij de volkeren verleidt en nog steeds aan het verleiden is, als het verleiden van de Satan is opgehouden. Als hij de regeringen niet meer kan opzetten tegen Israël. Als hij hun gedachten niet meer kan beïnvloeden. 1000 jaar lang. En dan zal gebeuren wat God aan Abraham en David beloofd heeft. Dan komt het herstel van het huis van David. Als u komt. En wat hebben wij in Nederland en wat heeft de hele wereld het nodig, Heer Jezus, dat u de regie over deze wereld gaat overnemen. Dat de hele wereld ziet hoe groot u bent. Dat de hele wereld ziet, Heer, dat u de schepper bent van hemel en aarde. Dat u de weg bent en de waarheid in het leven. Dat u alle dingen draagt door het woord van uw kracht. Maar ook dat u mens werd. En zo klein. En dat u zichzelf vernietigd hebt. Zo zegt eigenlijk de Bijbel het. Dat u naar Golgotha bent gegaan. Dat u alle zonden van ons op u hebt laten aankomen. Omdat God genadig kon zijn. En wat is het heerlijk, Heer, dat u zo begint om over genade te praten. Bij de geboorte van Jezus, uw Zoon. Dank u wel. Dat die genade nog steeds voor ons geldt. En als hier iemand zit die twijfelt aan uw genade. Dat u het hart overtuigen van uw liefde. En van uw woord. En mag diegene zeggen, mij geschieden naar uw woord. Om Christus wil. Amen. We gaan staan, de zingen lied 140. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Genade God zo rijk en vrij. Die poort staat open ook voor mij. Juist. 140 vers 1 en 2. En naar de zegenbedert, vers 3 en 4. Denk eraan dat er een collecte is bij de collectebus bij de uitgang staat, lied 140. Mogen de Heere van de vrede zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijzen. De Heere zij met u allen. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met jullie allemaal. Amen. We zingen.